De eerste schriftlezing is dus Ezechiël 43, de eerste 9 versen. Boven dat hoofdstuk staat dat er een verschijning van de Heer terugkeert in de tempel. Toen nam de man mij mee naar de oostpoort. En daar, vanuit het oosten, zag ik de God van Israël in al zijn luister verschijnen, met een geluid als het gebulder van de zee, en de aarde straalde ervan. Wat ik zag, leek op wat ik had gezien toen ik de verwoesting van de stad zag, en op wat ik had gezien bij het Kebar-kanaal. En ik wierp me voorover op de grond. De luisterrijke verschijning van de Heer ging door de oostpoort de tempel binnen. Toen hief een geest mij op en bracht me naar de binnenhof. En ik zag dat de tempel vol was van de luister van de Heer. Toen werd er vanuit de tempel tegen mij gesproken, terwijl de man naast mij stond. Mensenkind, dit is de plaats van mijn troon, de plaats waar ik mijn voeten zet. Hier zal ik voorgoed blijven wonen, te midden van de Israëlieten. Het volk van Israël zal mijn heilige naam nooit meer bezoedelen, zij nog hun koningen, niet met hun ontrouw en niet met de lijken van hun koningen in hun tombes. Ze plaatsten hun drempel naast mijn drempel en hun deurpost naast mijn deurpost. Alleen een muur stond er tussen ons in. Ze bezoedelden mijn heilige naam met hun mangedrag en daarop heb ik hen in mijn woede vernietigd. Maar vanaf nu zullen ze niet langer ontrouw zijn en de lijken van hun koningen ver van mij houden, zodat ik voorgoed bij hen kan wonen. De tweede lezing is Lucas 24. Versen 36 tot 53. Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie. Verbijsterd en de angst overmand, menen ze een geestverschijning te zien. Maar hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf. Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb. Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten. Omdat zij van vreugde nog niet konden geloven en stom verbaasd waren, vroeg hij hun: hebben jullie hier iets te eten? Ze gaven hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen: toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. Daarom maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei tegen hen: er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen. Te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Bethanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.
Um, Wij gaan een moment nadenken over die beide schriftgedeelten. Centrale gedachte, hij opent jouw verstand, zodat je de geschriften begrijpt. In aansluiting luisteren we naar meditatieve muziek en zingen dan gezang 477. Ik begin bij jou, Melle. Jij bent uitgerust met een hele aparte geest. Ja, ja. We kennen elkaar inmiddels een paar jaar. En jij kunt vragen stellen die helemaal vloeiend in het gesprek zitten. Geen enkel probleem. En dan kunnen we gezellig met elkaar praten. Je kunt vragen stellen waarvan ik dan bij mezelf denk, waarom vraagt hij dat nou weer in godsnaam? En dan blijkt het antwoord heel simpel te zijn, ben je ook weer dik tevreden. En als we dan samen een dienst voorbereiden, dan vraag ik aan je, en wil je zelf nog wat doen? Nee, ja zeggen is voldoende. Waarom begin ik zo? Omdat ik geloof dat als velen van ons met Melle zouden optrekken en zijn vragen met hem zouden doorwerken, dat wij licht ons geloof zouden kwijtraken. Dat meen ik serieus. Want jij kunt vragen stellen. Ken je die uitspraak van één dwaas kan meer vragen dan 10 wijzen in 100 jaar kunnen beantwoorden? Ja, jij bent geen dwaas. Moet je voorstellen wat voor vragen jij stelt. Ja? Maar het aparte is dat wij in die vrijdagavondgroep nu al een paar jaar met elkaar optrekken met anderen erbij, de anderen weten dat ook, dat wij vragen aan de orde krijgen waarvan wij hier op zondagmorgen zouden zeggen van jongen, moet dat? Nou ja, of dat moet, dat weet ik niet, maar het wil wel zo. En er zijn natuurlijk, het is heel apart, laat ik dat even als afronding van dit stukje zeggen. Het is natuurlijk wel heel apart dat jij dan zo meteen gaat belijden dat je gelooft in de liefde van God. Met al jouw kritische vragen, met je hele instelling, dat je uitkomt op het punt en toch geloof ik. Dat is op zich heel, daar komt de preek zo meteen, komt hij er ook weer op uit. Maar sommigen zijn er ontzettend dankbaar om. Anderen zeggen, nou als hij dat wil, moet hij dat vooral doen. En anderen zeggen dan weer van, nou daar wil ik nog wel eens met hem over praten. En dan waarschuw ik je. En ik geloof niet in toeval, behalve dat alles ons van God toevalt. Maar nou wil het geval ook nog eens een keer dat het vandaag deze zondag is. En natuurlijk zit je dan te denken van, ik ben niet zo'n gelegenheidsspreker, ik hou me meer aan de Bijbel en dat vind ik al. Maar wat wil nou ook het geval? Dat Ezechiël 43 aan de orde is en Lucas 24, allebei gedeeltes, die gaan over alleen laten. En daar rond ik dan ook de inleiding mee af, want als je de vragen tot je laat doordringen die Melle stelt, aan mij, aan jou, aan zichzelf, kun je vrij snel, de meeste van ons, die zouden dan vrij snel op het punt komen dat je je totaal verlaten voelt. Er blijft ook niets meer over dat heilig is. Er blijft niets meer over dat te geloven is. Er blijft, zo bedoelt Melle het niet en zo bedoel ik het ook niet. Maar velen van ons zouden dat wel hebben. Dat je achterblijft en bij jezelf denkt, maar wat geloven we dan nog? En dat is de emotie, en daarom zeg ik ook al, van het heeft zo moeten wezen. Dat is de emotie van Wezenzondag. Die zondag tussen hemelvaart, Jezus is naar de hemel gegaan, en het Pinksterfeest volgende week, dat we vieren dat de geest van God uitgestort wordt op heel veel mensen, zijn aanwezigheid in onze harten, in onze monden, in onze woorden, in onze daden. Maar daartussenin zitten 10 dagen dat de discipelen zichzelf afvragen, wat doen wij hier in Gods naam? En als ik dat zeg, in Gods naam, dat weten jullie, althans de meeste van jullie weten dat, dan bedoel ik het ook heel heilig. Wat doen wij hier in de naam van de Allerhoogste? Dus denk niet dat het een soort stopwoord van, ik bedoel heel bewust. Wat doen wij op deze wereld eigenlijk in Gods naam? Wat doen wij hier? Nou, ik ga 2 stukjes pakken, uit Lucas eerst en dan uit Ezechiël, en dan komen we daarna weer terug. Want Lucas kunnen we begrijpen. En daar komt ook de tekst vandaan die jij dus meekrijgt. Hij opent jouw verstand zodat je de schriften begrijpt. Jezus is opgestaan. Dat is al een ervaring voor mensen als wij, waarvan we zouden zeggen, hoe is dat mogelijk? Dat iemand gedood wordt aan een kruis, dat iemand begraven wordt in een graf, en dat dan daarna er mensen komen die zeggen, ja, nee, we hebben hem ontmoet. We hebben hem gezien, we hebben met hem gesproken, enzovoort. Nou, dan denken sommigen van ons al van, ja, oké, het hoort bij een kerkdienst dat je dat zegt, maar morgen is het voor mij anders. Of misschien na de kerkdienst al wel. En de discipelen die zitten daarover te praten. Een soort vrijdagavond catechisatiegroep. Hoe is dit mogelijk? Wat moeten we met deze woorden? En met dat ze erover praten, staat hij in hun midden. En om nou te voorkomen dat wij met z'n allen zouden gaan denken dat wishful thinking is. Of dat, hè, van, ja, dat zullen ze wel hebben gewild. Of het zal wel een visioen zijn geweest. Of in gebed in de Heer en zo bedacht. Zegt Jezus van nee, geef me even een brood. Geef me wat te eten. En hij eet met hun. Dus het is nadrukkelijk een ontmoeting met Jezus. Dat is nog wel voor de hemelvaart, dat moet ik er wel bij zeggen. En dan zegt hij tegen die mensen van luister, ik ga bij jullie weg. Ik laat je alleen. En dan legt hij uit vanuit de Bijbel waarom dat moet. Daar ga ik allemaal niet op in, dan kom je maar op vrijdagavond, komende week niet, de week erop weer wel. Kom je maar op vrijdagavond, gaan we erover praten. Maar hij legt dat uit. En dan staat er dat op het moment dat hij de Bijbel gaat lezen met ze, dat hun verstand open gaat. Dat ze het leren begrijpen wat er gebeurt. Dat ze leren inzien wat er gebeurt. En dan gaat hij weliswaar in de hemelvaart, gaat hij dan weg. He, want hij is voor hun ogen opgenomen in de hemel. Maar zij blijven achter. Nog voor het Pinksterfeest, want dat komt dan volgende week, nog voor het Pinksterfeest blijven ze achter. Met een hele bewuste emotie van, wij danken God. Waarvoor? Denk je dan? Want je bent achtergebleven in deze wereld. Dank je dan God omdat het volgende week Pinksterfeest is en je dan geen wees meer bent? Ik geloof dat ze God danken omdat door het woord hun verstand openging. Opeens begrepen ze het. Ze snapten wat Jezus bedoelde. Jezus had hen uitgelegd dat iemand die in Gods naam leeft in deze wereld heeft te lijden. Maar dat dat niet een loodzware taak is, maar dat dat leven in zich bergt. Als jij je leven geeft aan een ander in navolging van Christus Jezus, dat dat leven in zich bergt. Als jij leert delen met de ander, in plaats van het ikke, hè? Als jij leert delen met de ander, dat zelfs al deel jij je leven met de ander, dat er dan toch opstanding is. Of misschien juist dan opstanding. Dat er dus een wonder gebeurt, heel letterlijk in Christus Jezus, maar ook in ons hart, in onze daden, in Melle's daden, in Melle's denken en woorden. Dat wat afsterft in hem, dat een woord van leven wordt. En eerst zien de andere mensen om je heen het. Dat jij, doordat je gaat delen, dat andere mensen een levenslach krijgen. En groeiend door Gods geest in geloof, leer je ook zelf zien dat jouw bijdrage, hoewel soms best heel zwaar, dat leven oplevert. Ik geloof om die reden ook dat Jezus tegen ons zegt, of tegen zijn discipelen zegt, jullie moeten in Jeruzalem blijven totdat je het ziet. Misschien voor sommigen onder ons wel wat lastig. Misschien ben je hier, omdat Melle een goede vriend is en ach, hoogtijdagen vier je samen, dus dit ook. Maar of je het zelf gelooft er iets mee hebt, dat weet ik allemaal niet. Jezus zegt tegen je van luister, als je blijft bij dit woord, bij de liefde van God, als je leert wie Jezus is, dan zul je het leren. Dan zul je zijn geest ontvangen, dan zul je zien in anderen, in jezelf, wat leven werkelijk betekent. En dat gebeurt dan ook, en daar laten we Lucas dan mee achter, want ik mag van Melle niet te lang preken. Dus, dat heeft hij letterlijk gezegd. Ik mocht een uur, hè? Mocht ik voor jou? Nee, niet preken, maar de hele dienst mocht. Oké. Hij heeft catechisatie genoeg gehad, en denk, hou nou je mond maar een keer. Oké, maar daar laten we dus Lucas even achter. En dan zou je nog kunnen denken van, oké, maar die mensen, dat is een beetje wishful thinking. He, dat als wij maar samen bij Gods woord blijven, als wij maar samen wachten, dat we dan vanzelf wel gaan zien. Eén medestander heb je, en dat is Ezechiël. En we hebben wij hier, en dat is voor de meesten bekend, wij zijn al een tijdje bezig met Ezechiël. Gewoon voorbereiden op het Pinksterfeest. En hier gebeurt iets heel aparts in Ezechiël 43. Want, even voor de mensen die dat dan niet hebben meegemaakt, het volk Israël zit niet in Jeruzalem, maar zit bij het Kebarkanaal, en dat kon je uit de lezing horen, en dat is aan de andere kant van de woestijn in het huidige Irak. Ze zijn gedeporteerd en de stad Jeruzalem, op het moment dat het volk dus daar zit, is de stad Jeruzalem één grote puinhoop. En naast allerlei andere dingen, wordt opeens de profeet Ezechiël in zijn geest, dus niet letterlijk, niet zeg maar met vlees en bloed, maar wordt hij daar in een soort geesteservaring, wordt hij opgetild, over de woestijn gebracht naar Jeruzalem. En opeens is Jeruzalem ook niet meer een verwoeste stad. Dat kun je lezen in de rest van de woorden van het visioen. Een klein stukje van dat visioen pakken we eruit. Dus begrijp je hem? Waar hij feitelijk woont, is de stad een ruïne. Waar hij in het visioen is, is de stad weer compleet en mooi. Dat is de ervaring. Dus waar hij feitelijk is, is die van God verlaten. Waar hij in zijn visioen is. En dan krijg je het volgende. Dan wordt hij bij de oostpoort van de stad gezet. Dus ik weet niet waar het oosten hier is, maar ik zet maar even daar. En het zal wel niet kloppen, maar goed, daar is het oosten. En dan ziet hij, daar ergens bij dat Kebarkanaal van over de woestijn, van heel ver weg, ziet hij de heerlijkheid van God komen. En die verschijning kun je lezen in Ezechiël 1, 2, 3. En later nog een keer. Maar dan ziet hij een enorm visioen. En dat maakt enorm veel geluid. En dat ruist. En dat is imponerend. En dat gaat over hem heen. En dat vult ergens achter hem de tempel. Daarboven op die tempelberg. Want de poort is iets lager. En de tempelberg ligt wat hoger. En de heerlijkheid van God, zijn macht en majesteit, vervult die tempel. En even kort gezegd, zegt dan God tegen Ezechiël, zo, hier ben ik en hier blijf ik. Daar laten we het even bij. Hier ben ik en hier blijf ik. Dus een soort belofte van herstel. Maar waar ik je aandacht voor wil vragen, dat is het feit dat hij die heerlijkheid ziet komen uit het oosten. Denk je van, wat is daar nou zo raar? Nou, in het oosten, daar woonden de mensen die wees waren geworden. Die uit hun land waren gedeporteerd. Die het niet meer zagen zitten, waarvan heel veel mensen zeiden, God heeft ons verlaten, er is geen God, laten wij een bestaan op gaan bouwen. En ik heb het al eerder gezegd, heel veel van de Israëlieten daar in ballingschap, die hadden niet meer een vluchtelingenkamp, maar die hadden al steden gebouwd. Die waren wijngaarden begonnen, die hadden bedrijven gesticht. De meeste van die Israëlieten wilden ook helemaal niet terug naar Jeruzalem. Want ze hadden het daar best. En ze waren God in zekere zin allang kwijt. Wij als mensen zouden dan zeggen, het lijkt onze maatschappij wel waar heel veel mensen God kwijt zijn. Maar in het visioen ziet Ezechiël de heerlijkheid van God bij die mensen wonen. Want daar komt hij vandaan. En als hij zijn visioen vertelt, zit hij ook weer tussen deze mensen. En die mensen die vragen zich dan ook af, Ezechiël, zouden wij hier dan de heerlijkheid van God kunnen zien? Dat hij nu bij ons woont, dat hij hier vandaan naar Jeruzalem moet gaan? Want dat is wat er gezegd wordt. Bijna aan het eind van de preek. Wij kunnen ons leven ervaren als van God verlaten. Voor mensen die gelovig zijn geweest, maar daar aan zijn gaan twijfelen. Of helemaal zonder God, dat kan ook. Het dwaze van die beide schriftlezingen is nu dat de beide schriftlezingen tegen je zeggen vanmorgen, maar in jouw leven is de heerlijkheid van God. Pardon? Ja. Daar waar je je kritische vraag stelt. Daar waar je het lang niet altijd weet. Daar waar je, vul het verder maar in. Gewoon je hele eigen bestaan kun je erbij inrichten. Hoezeer je misschien ook denkt van ja, maar als ik mijn geloof beleid of als ik naar de kerk ga, dan moet ik het allemaal zeker weten. Nee, de heerlijkheid van God volgens deze twee gedeeltes woont in jouw zoeken. Woont in jouw vragen. Woont in jouw roep op deze zondag. God, waar bent u nou eigenlijk? Eind van het liedje. Melle gaat zo meteen belijdenis doen. We stellen hem vragen of hij de schriften gelooft. Of hij in de liefde van God in Christus Jezus wil leven. Dat soort vragen. Melle gaat ja zeggen. Zou gek zijn als hij het nu opeens niet meer deed. Ja? Maar wat zegt hij nou eigenlijk? Hij zegt binnen deze werkelijkheid waar wij wonen. Waar jullie zijn familie en zijn vrienden zijn. Waar jullie zijn gemeente zijn. Waar jullie, nou, met alle zin en onzin van dat hele bestaan. Met al zijn prachtige momenten en echt zijn vreselijke ellende. Daar middenin zegt Melle ja. En de heerlijkheid van God woont in dat woord. O jee, zeg ik nu dat Melle, dat jij de heerlijkheid van God moet gaan waarmaken? Doe je best, je kunt het. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat de Bijbel ons vertelt vanmorgen, dat in het ja van die ene mens, of dat nou Jezus is, of Ezechiël, of Melle, in het ja van die ene mens, hier op aarde, merk je dat God aanwezig is. Dat hij zijn werk doet. Dat, nou, dat je met hem kunt danken. Dat je met hem kunt spreken. Dat je met hem... enzovoort. Ja klinkt hier in deze wereld. En ja is het ja van delen. Ja is het ja van liefde ontvangen in Christus Jezus. Ja is het ja van geloof. Zoals de Hebreeënbrief in het begin van de dienst zei. Wie gelooft, moet geloven dat God er is. En Melle zegt daar ja op. En daarom, Melle, krijg je de tekst mee. Hij opent jouw verstand, zodat je de schriften begrijpt. Amen.